Er zijn nog enkele zaken met betrekking tot het leven van de apostel Paulus, wat ik onder uw aandacht wil brengen. En in de eerste plaats betreft dat de oorsprong van zijn kennis. U weet hoe dat was. De man bleek blind te zijn. Ik bedoel het dubbelzinnig, hè. Want we moeten nou twee dingen tegelijk zeggen, want we zijn aan het eind van de dag, dus we krijgen een beetje haast. De man bleek blind te zijn. En zo kwam hij in Damascus aan. En toen had hij een probleem. Hij wist dat hij blind was. Dat hij onwetend was, bedoel ik. En toen moest hij dus ergens te raden gaan. En u weet, de raad is of de rechtbank of de uitspraak van de rechtbank eigenlijk. En die dingen hebben rechtstreeks van doen met waarheidsvinding, heet zoiets. Hij moest te raden gaan om dan toch alsnog de waarheid te leren kennen. En hij schreef aan de Galaten, nog steeds in Galaten 1, waar wij vanmorgen vroeg begonnen zijn. Hij schreef in Galaten 1, niet alleen dat hij in het Jodendom toenam boven velen van zijn ouderdom in zijn geslacht, dat is vers 14. Maar hij zegt, vers 15, maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, het was dus enige tientallen jaren daarvoor, hè? En geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelve door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond, onmiddellijk, direct, standpede, staande voet is dat, ben ik terstond niet te raden gegaan met of bij vlees en bloed. En inderdaad, dat betekent vers 17, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, waar hij vandaan kwam, naar degene die voor mij al eerder dan ik, apostelen waren. Daar was een goede reden voor, die heb ik in de loop van de dag al genoemd. Je moet ervan uitgaan dat de apostel zich op de hoogte gesteld heeft van wat die apostelen leerden. En hij was het er niet mee eens, hij zag het niet zitten, hij beschouwde het als godslasterlijk en hij ging over tot hun vervolging. Hoezo zou hij nou naar ze teruggaan? Want christendom of geloof is niet een kwestie van emotie of iets dergelijks. Het is wel degelijk een kwestie van verstand. Van iets geloven, dat is waar. Maar geloven wil niet zeggen voorwaar houden tegen beter weten in. Maar het wil zeggen accepteren op goede gronden. Wij moesten geloven van de juffrouw dat 2 x 2 = 4 was. Ik ben haar nog dankbaar voor, juffrouw van Straten. Je moest gewoon geloven, toch? Nou goed. Dus hij moest weten hoe dat zat. En hij ging ervan uit dat hij bij die apostelen niet werkelijk terecht kon. En dus staat er, ik ben terstond niet te raden gaan met vlees en bloed. En dus ook niet bij de apostelen. Maar ik ging heen naar Arabië. En keerde wederom naar Damascus. Wat hij in werkelijkheid gedaan heeft, vind ik nou niet zo van groot belang. Maar ik geloof dat de man naar Arabië gegaan is. En het woord Arabië komt in het hele Nieuwe Testament nog maar 1 keer voor. 1 bladzijde omslaan in hoofdstuk 4. En daar staat dat daar een berg is, die heet Sinai. Een berg in Arabië. Tel die dingen bij elkaar op en dan krijg je op zijn minst de suggestie dat Paulus is gegaan naar de berg Sinai. Daar moet je even over nadenken, dan begrijp je dat het zeer voor de hand lag. Want als Paulus dan de wet niet begrepen heeft, of heeft misverstaan op zijn minst, dan ligt het voor de hand dat hij gaat naar de oorsprong daarvan. En nu de Heer hem gegrepen heeft en blijkbaar er toch, hij weet dat de Heer iets met hem van plan is. Het is hem daar trouwens ook bekendgemaakt dat het zo is. ligt het voor de hand dat hij gedaan heeft wat zich vanzelf opdringt. Als die wet van de Sinaï vandaan komt, dan ga ik naar de Sinaï, ga ik kijken waar die vandaan komt. Wat is de oorsprong daarvan eigenlijk? En ik ben van mening, maar de meesten van u weten dat wel, dat niet alleen Mozes daar geweest is, maar Elia ook, met dezelfde redenen. Het wordt in de geschiedenis vermeld. Niet wat er allemaal gebeurd is, maar ik denk dat dat dezelfde redenen gehad heeft. En ik denk trouwens dat de Heer Jezus zelf daar ook geweest is. Op diezelfde Sinaï, waar de Heer immers zou spreken tot het volk enzovoorts. Onder het oude verbond was dat. En ik denk dat dat gebeurd is. Maar waar het me vandaag om gaat in het bijzonder, is dat er staat terstond. Ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed. En ook dat er staat en keerde wederom naar Damascus. Als je het letterlijk neemt, en ik neem het letterlijk natuurlijk, daar begint het altijd mee, dan is de conclusie dat Paulus' verblijf in Damascus werd onderbroken. Dat wil zeggen, hij verliet Damascus, ging naar Arabië en kwam vandaar weer terug naar Damascus. En in die tussentijd heeft hij raad gekregen. Ik zou meer van dit schriftgedeelte moeten lezen, want hij zegt, ik maak u bekend, vers 11, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd wordt, niet is naar de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. En daarna zegt hij, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben gegaan naar Arabië. Dus waar heeft hij die openbaring van Jezus Christus ontvangen? In Arabië. Waar in Arabië, oké, dan zegt u, dat staat er niet bij. Dan zeg ik, nou ja, dan niet. Maar ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik geloof dat hij inderdaad naar de berg Sinaï gegaan is. Die is in Arabië. Jebel el-Laws. In het Engels betekent het de berg der wet, dus waarom zou het niet zo wezen? En bovendien, uit het Oude Testament leren wij ook dat die berg ligt in Arabië, ook wat wij vandaag Arabië noemen. Dat is dus niet het Sinaï-Schiereiland zogenaamd, dat is allemaal een misverstand. Maar het ligt in het tegenwoordige Saoedi-Arabië. Zodra de grenzen open gaan voor het toerisme, ga ik er naartoe, denk ik, hoop ik. Als het zou kunnen, maar dat zit er niet in, denk ik. Of wij er wat te zoeken hebben, nee, niet echt. Maar die dingen hebben natuurlijk allemaal hier op aarde plaatsgevonden en daar zijn de overblijfselen van. Dat is historie, dat is geschiedenis. Dat zijn de sporen van de grote werken Gods in de loop van de geschiedenis. Nou goed. Daarna zegt Paulus, na 3 jaren kwam ik wederom te Jeruzalem om Jeruzalem te bezoeken, Petrus te bezoeken en bleef bij hem en dat soort dingen. Maar contact met de gemeente, daar heeft hij niet gehad toen, zegt hij. Alleen met Petrus en met Jacobus. En dat was het dan. Lees je nou in Handelingen, dan lees je deze dingen niet, hè. In Handelingen lees je in hoofdstuk, dat is inmiddels geloof ik hoofdstuk 9, lees je in hoofdstuk 9, dat Paulus nadat hij weerziende was geworden, om zo te zeggen, door de handoplegging van Ananias, lees je in vers 20, hij predikte terstond, leuk hè, dat is hetzelfde woord als dat, hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de Zoon van God is, en ze ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Hoeveel dagen dat waren, weet ik niet, maar blijkbaar is de apostel vanuit Damascus naar Arabië geweest en daar vervolgens in Damascus weer teruggekeerd. En dan volgt nu het verhaal dat Paulus lagen gelegd werden, heet dat. Met als gevolg dat de apostel Damascus moest uitvluchten. En ze hebben hem in een mandje over de muur laten zakken uit het raam. Komisch vind ik het. En enigszins gênant. Het was voor Paulus ook niet iets om trots op te zijn, heb ik later begrepen. Als je het aanhaalt. Maar wat in Handelingen niet vermeld wordt, wordt in Galaten wel vermeld. Waar het me om gaat, is dit. De apostel Paulus is, voordat hij zijn loopbaan begon, ruim daarvoor eigenlijk, van Christus zelf onderwezen geworden. Hij is te rade gegaan in Arabië en hij heeft zijn evangelie ontvangen door de openbaring van Jezus Christus, Galaten 1 vers 12. Die dus blijkbaar aan hem verschenen is en hem waarschijnlijk dezelfde dingen heeft laten zien die Mozes gezien heeft. Waarna Mozes de berg afgestuurd werd met de opdracht dat hij wat hij gezien had op kunstzinnige wijze moest vormgeven, op symbolische wijze dus, want dat is wat vormgeving is, op kunstzinnige wijze moest vormgeven in de inzettingen en in de heilige voorwerpen, om zo te zeggen, van de wet. Zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Hebreeën 8 is dat, waar het staat. Hem is wat getoond en wat hij gezien heeft, drukte zich later uit in bijvoorbeeld de voorwerpen van de tabernakel, maar ook in de dienst die daarbij hoorde. Onder de wet dus. Heb je dat nog? En het vervolg op het verhaal is dit, dat uiteindelijk ook de apostel Paulus daar geweest is en hij heeft diezelfde dingen gezien en hij kreeg niet de opdracht, maak deze dingen naar het voorbeeld wat gij gezien hebt. Integendeel, hij kreeg de opdracht, predik ze. En wat Mozes moest verzwijgen, moest Paulus prediken. Het was Mozes die zegt, de verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. En hij hield dus iets achter. Dat staat op meerdere plaatsen hoor, dat dat zo is. De dingen bedekt moesten blijven. Daarom ook letterlijk, vandaar dat er altijd een bedekking was voor of over, bijvoorbeeld de Ark des Verbonds. Niemand kreeg hem ooit te zien. Zelfs de priesters die hem droegen niet. Want ze moesten de voorhang eraf halen, zal ik maar zeggen, van de striklistjes en de gouden haakjes en wat het maar was, weet u wel. En achteruit over de Ark des Verbonds leggen om het ding te kunnen transporteren. Maar ze kregen hem niet te zien. En als het ding stond, dan staken de handbomen van de Ark des Verbonds in het voorhangsel. Vanuit de Heilige kon je dat zien, maar de Ark des Verbonds zelf kreeg men niet te zien. En onder het Nieuwe Verbond leren we, de voorhang is gescheurd, de hemel is nu open. Dat was een lied trouwens. Maar zoiets, hè. De weg is vrij. Hij is ons ingewijd door de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Enzovoorts. Kortom, wat onder het oude verbond bedekt dan wel verborgen moest blijven, moest in het nieuwe gewoon geopenbaard worden. Daarom denk ik ook, ik vind het een argument, dat het apostel Paulus was die Hebreeënbrief schreef. Hij had zelf ook die dingen gezien. En hij geeft, is de enige in heel de Bijbel die ooit commentaar geeft op de symboliek van de tabernakel. En hoewel er in het christendom heel wat boeken over geschreven zijn, vanuit verschillende denominaties overigens, in de Bijbel vind je alleen Hebreeën dat er even wat van zegt, een klein beetje, en het dan afsluit en zegt van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. De hele Bijbel doet het niet, maar wij kunnen ervan spreken als we één keer het beginsel begrijpen. Heb je dat nog? Daarna lezen wij in ditzelfde verband 2 Korinthe 12, dat is maar één bladzijde terugslaan vanaf Galaten 1. Eigenaardig, hè? Zit er goed in elkaar. Zal ik tussendoor nog even wat anders zeggen? Terwijl u die ene bladzijde omslaat. Ik las laatst iemand die zei, het wordt hoog tijd dat die brieven in het Nieuwe Testament nou eindelijk eens een keer op volgorde gezet worden, want ze zijn zomaar verdwaald in het Nieuwe Testament terechtgekomen. Ze zijn nooit op volgorde gezet. En de naïeve achtergrond van het verhaal was dat men bedoelde de chronologische volgorde. Want voor sommigen is logica niet anders dan volgorde. Dat is echt naïef. Het is namelijk helemaal niet waar. De brieven in het Nieuwe Testament staan in volgorde. Ook in een logische volgorde. Waarbij blijkbaar de chronologische volgorde geen enkele rol, ook maar van enige betekenis, speelt. Daarom ontbreken ook de data. Van wanneer zijn die brieven gestart? Nergens bij wanneer ze geschreven zijn. Van velen is het ook überhaupt niet te achterhalen. Maar dat even terzijde. Ze staan in volgorde, maar ze staan in volgorde van leerstelligheid. Op precies dezelfde wijze als onze onderwijsinrichtingen, scholen, dat doen. Je begint met eenvoudige dingen en daarna wordt het steeds ingewikkelder. En als je moeilijke vragen stelt, dan is het antwoord, dat hebben wij nog niet gehad, dat komt in het volgende leerjaar. Hebben wij nog niet gehad, komt in het volgende Bijbelboek. Want er is wel verschil tussen vroeg en late brieven van Paulus. Dat is ook wel. Maar dat is, dat is niet omdat het iets met vroeg of laat te maken heeft. Het heeft gewoon te maken met het onderwerp van zo'n brief. En de Nieuwtestamentische brieven, met name de Paulinische, staan op volgorde van onderwerp. Romeinen gaat over het evangelie van Christus, het evangelie van God, van zijn Zoon, de Heer Jezus, Christus onze Heer. Dat staat in de eerste verse. En het zet uiteen wat de juridische grond is voor de zaligheid van een ieder die gelooft. Dat is Romeinen. Daarna volgt Korinthe, geeft commentaar erop en legt hoofdzakelijk uit dat als men een gelovige is, dan is men niet langer onderworpen aan vleeselijke beginselen, maar aan de geest. Dan is men niet langer een oude schepping, maar men is een nieuwe schepping in Christus. Men wordt niet gerekend naar de oude mens, want ziet, alles is nieuw geworden en wij moeten geopenbaard worden, niet geoordeeld worden, niet naar menselijke maatstaven, 1 Korinthe 4, maar we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, 2 Korinthe 5, ontleend aan Romeinen 14. Prachtige volgorde, eerst Romeinen, dan Korinthe, niet onder het vlees, maar onder de geest. En daarna volgt Galaten, die zegt, niet onder de wet. En die drie horen bij elkaar. Romeinen, Korinthe, Galaten. En Korinthe zijn de twee, dus zijn vier brieven, maar dat bedoel ik nou niet, het gaat om die namen. Romeinen, Korinthe, Galaten. En daarna volgt Efeze. En dat is weer zo'n essentiële brief die ons leert dat we niet alleen uit geloof gerechtvaardigd geworden zijn, maar dat we in de praktijk gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dat we met Christus niet alleen een nieuwe schepping geworden zijn, maar dat we ook in hem hemels burgerschap hebben ontvangen. En dat wordt in Efeze verder uitgewerkt met als weer twee als commentaar erop, namelijk eerst Filippenzen. Die zegt, ja, dat kan er wel zo wezen, maar dat betekent niet dat we niet zouden lijden als gelovigen hier in deze wereld. We zijn wel met Christus gezet in de hemel, maar zolang wij nog in het vlees zijn, hebben we een dienende, nederige, vernederde taak. En wij verwachten de komst van de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Heb je dat nog? Filippenzen. En dan volgt Colossenzen. Die staat daar weer tegenover en die zegt, niettemin, wij zijn in Christus volmaakt. Wie deze brieven kent, zou voldoende moeten hebben aan deze woorden en ze herkennen. Wij zijn in Christus volmaakt gesteld, juist omdat wij een hemelse positie hebben ontvangen en met Christus bekleed zijn. En daarna volgen nog de Thessalonicense brieven, de twee die in hoge mate ons spreken over de toekomst van de gemeente. Dat wil zeggen, spreekt over de opname van de gemeente, beide brieven, met alle consequenties van dien. En beroept ons daarbij op tot een heilige wandel. Het is een volstrekte logische volgorde. Dat is niet willekeurig. Dat is met groot inzicht gebeurd. En de volgorde waarin die lesboeken geschreven zijn, heeft er niets mee te maken. En elke docent, onderwijzer, leraar weet dat. Gaat er niet om in welke volgorde lesboeken geschreven zijn. Gaat erom dat je ze op grond van de inhoud in een redelijke volgorde bespreekt. Al opbouwend. En zo staan ze in de Bijbel. En we willen ze graag zo laten. En over de andere brieven en briefschrijvers zeg ik nu vandaag dan maar niks. Want ik was onderweg naar 2 Korinthe 12. Vers 2, ik ken een mens in Christus. Ik hoop niet dat ik nou nog moet uitleggen dat Paulus over zichzelf spreekt. Dat weet iedereen. Dat wordt ook nergens bestreden. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of het buiten het lichaam was, weet ik ook niet. God weet het. Dat de zodanige, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Dat zijn niet dus de twee hemelen van respectievelijk de vogelen en de sterren. Maar de hemel der hemelen is het dan. Want er zijn nou eenmaal 3 hemelen. 2 eerste en tweede maken deel uit van de schepping. 2 hemelen en 1 aarde, dus de schepping. En de derde hemel is die onzienlijke wereld waarin God thuis hoort, om zo te zeggen. En Paulus zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet, zij weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En paradijs betekent gewoon een hof, een tuin, een lusthof. Let u even op dat het niet met een hoofdletter staat, paradijs. Het is niet de naam van een hof, ongeacht welke. Het is een zelfstandig naamwoord van het Hebreeuwse parat. En dat is niet een farad, al lijkt het erop. Het is niet een fiets, nee. Het is een hof. Een koninklijke tuin, eigenlijk. In dit geval die van God. En als aanduiding voor de hemel zelf. Als lusthof. Dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens, ik nog steeds, Paulus, die het mij niet geoorloofd is te spreken. En het hele punt is, en ik vertel het nu kort, maar leest u zelf die brief dan en die hoofdstukken, alsjeblieft. Er zijn er zoveel onder ons die bij gelegenheid op het idee komen, ik kan het zelf en ik kan zelf mijn Bijbel lezen. Oké, doe dat dan, lees die brief dan en kom dan met mij tot de conclusie, want zo zit dat gewoon. Kom dan tot de conclusie dat het Paulus... de Paulus in zijn relatie tot God, dat God het hem niet verboden had om erover te spreken. God had hem opgedragen om erover te spreken. Degene die het hem niet toelieten waren de Korintiërs. En daar gaan die beide Korinthebrieven over. De frustratie van de apostel Paulus dat hij zo'n rijke boodschap heeft... En dat men het niet wil horen, omdat men geïnteresseerd is in hier en nu. In het leven van vandaag. In gemeenteopbouw in Korinthe, weet u nog? Waar niks van terecht kwam, omdat iedereen er zich mee bemoeide. En toen kregen ze alleen dus maar scheuring en partijvorming. En de een zegt, ik ben van die en ik ben van die. Toch? Zo was dat. Rechtszaken en al dat soort dingen worden genoemd. Ze waren geïnteresseerd in hier op aarde, om hier iets tot stand te brengen. En dat is helemaal niet de bedoeling dat hier iets tot stand gebracht wordt. Het is de bedoeling dat in de hemel iets tot stand gebracht wordt, want de gemeente is een hemels volk. En de beginselen van de gemeente zijn hemelse beginselen, goddelijke beginselen. En de grote bouwmeester is God zelf. En de uitvoerder van Gods bouwwerk is de bouwer bij uitstek, daarom heet hij ook zo. De zoon, Ben, de bouwer, die zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En dat is wat hij doet. En wij zijn, Paulus was, medearbeider heet dat. Paulus en Apollos, Paulus zegt, wij zijn medearbeiders. Dus 1 Korinthe, 3. Maar goed. Het was hem niet geoorloofd om deze dingen te spreken. Let op, Korinthe wordt beschouwd als een vroege brief van Paulus. Maar Paulus was hier volledig op de hoogte van zijn prediking, van het werk Gods in onze tegenwoordige dagen enzovoort. Want hij heeft ze niet pas ontvangen hierna, toen hij ergens een keer gestenigd werd en voor dood de stad werd uitgesleept. En ook niet toen hij in de gevangenschap zat in Rome. En ook niet pas bij Handelingen 28, vers 28, maar aan het begin van zijn bediening. Toen hij eigenlijk nog woonde in Damascus en van daaruit een uitstapje gemaakt heeft naar Arabië. En toen hij daar van Gods wegen het een en ander gezien had, is hij teruggegaan naar Damascus, vervolgens uit Damascus verjaagd. Hij moest vluchten, dat is maar goed ook. En hij ging terug naar Tarsen, niet naar Jeruzalem, naar Tarsen in Cilicië. En vandaar werd hij jaren later door een Jozef bijgenaamd Barnabas opgehaald. Die zei, kom Paulus, nou is tijd, jongen. Staat in de Bijbel, allemaal. En wat hij al die jaren gedaan heeft, al die jaren, misschien waren het er maar twee hoor, maar wat hij die jaren gedaan heeft in Tarsen, nou dat laat zich raden. Hè? Studeren. Alsnog, van voor naar aan. De schriften, de wet, de Mozaïsche boeken in de eerste plaats en daarna het hele Oude Testament bestuderen. En de uitwerking daarvan is dat Paulus ons inderdaad gemeentelijke waarheid verkondigt, niet op gezag van wat hij gezien heeft, maar op gezag van de Oud-Testamentische profeten. En daar had ik het vanmorgen over. Alles wat de apostel in de Efezebrief naar voren brengt aan gemeentelijke waarheid is letterlijk geciteerd uit, dan wel ontleend aan, Oud-Testamentische uitspraken. Want daar waren die dingen nog verborgen. Dat moest ook zo blijven, tot aan de opstanding van Christus. Dat staat dan ook inderdaad in 1 Korinthe 2. Daar staat dat ook. Dat moest verborgen blijven voor de wereld. Maar toen eenmaal het zover was dat de Heer uit de dood was opgestaan en gesteld was tot Heer en tot Christus en oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn, toen was het tijd om deze dingen aan alle mensen alom te prediken, met dank aan Handelingen 17. God verkondigt aan alle mensen alom enzovoort. En raad is wat, zelfs gelovigen willen het niet horen. En dat is tot in onze dagen zo. Hoe komt dat toch dat gelovigen, christenen of hoe je ze maar noemt, dat ze in de loop van meestal betrekkelijk korte tijd Bijbelse waarheid kwijtraken? Hoe komt dat? Want dat is de geschiedenis, hè? Ze raken het kwijt. En dan komt er weer een herleving, een revival, weet je nog. Een opwekking noemen wij dat in Nederland. Komt er een opwekking. Of nog groter, er komt de reformatie. En dat soort dingen weer, opwekking. Waarom, hoe kan dat? Omdat men eerst dus dingen kwijtraakt. Die men weer opnieuw moet horen en aanvaarden en daar opnieuw uit moet geleiden. Hoe komt dat? Omdat de gelovigen geïnteresseerd zijn in het hier en nu. In het bouwen van kerken. En ik bedoel niet de kerkgebouwen. Hè? Wij moeten zo nodig plaatselijk een gemeente bouwen. Als dat het doel is, is het 100% fout. Dat plaatselijk een gemeenschap van gelovigen ontstaat, ja, dat heet een opwekking. Hè? Dat mensen zich overgeven aan de Heer en hem dienen enzovoort. En dan zoeken ze elkaar op logischer wijze. Wij zijn aan elkaar en met elkaar verbonden in Christus. En dat is het enige wat ons bindt. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En wij kennen elkaar, 2 Korinthe 5, niet naar het vlees. Dat is niet wat ons bindt. En alle organisaties, statuten en dat is vlees. Per definitie. Als het dat is, als het daarom gaat, 100% fout. Dat die dingen er zijn, dat is soms nuttig. Maar als het doel wordt, is het absoluut verkeerd. Men zou het zoveel mogelijk negeren, deze dingen. Kerkmuren slechte. Ik ken geen kerkmuren. Die hoeven voor mij ook niet afgebroken te worden. Ik ken ze niet. Wil ze niet kennen, heb ik niks mee. Je hebt twee soorten mensen in de wereld, gelovigen en ongelovigen. Met alle gelovigen ben ik verbonden. Daar weet ik mee één. And that's it. En wat voor club, wat voor organisatie dat is, wil ik niks mee te maken hebben. En iedereen weet het, dat als je met gelovigen samenkomt, juist buiten die kerkmuur, ik bedoel, buiten die organisatie met elkaar, dan ken je elkaar niet, absoluut niet. Zit je bij elkaar in één zaal, je viert samen avondmaal, je zingt samen liederen en je zegt, wat is dat toch geweldig en wat is dat mooi dat mensen die elkaar niet kennen zich zo met elkaar verbonden kunnen weten. Nou, dat bedoel ik. Zo hoort het ook. Dat is het enige wat telt. En alle andere, dat zou in onze gedachten geen rol moeten spelen. En het blijft zo dat als het doel is gemeenteopbouw, of als het doel is juist afbraak daarvan, om tot grotere eenheid te komen, in beide gevallen zit je helemaal verkeerd. Er is maar één ding, dat is het woord Gods, dat ons aan elkaar verbindt. Namelijk onze onderwerping daaraan. Onze onder... niet van bovenaf. Onze onderwerping aan dat woord Gods. En ik denk dat... ik ben er stellig van overtuigd dat de apostel Paulus naar Tarsus gegaan is, naar zijn geboorteplaats en misschien wel naar een deel van zijn familie daar, en dat hij daar de Bijbel opnieuw bestudeerd heeft. En toen hij er tijd genoeg voor gehad had, werd hij opgeroepen. En kom op Paulus, nou gaan we aan het werk. Nou wacht je de loopbaan. Zo is dat gegaan. Maar niet achteraf, maar voordat hij zijn bediening begon. Er is daarna niks nieuws. De apostel zegt ook, er is geen andere evangelie. En als er iemand komt, al was het een engel met een andere evangelie. En er kwam ooit een engel met een andere evangelie. Volgens Mohammed tenminste. En volgens Joseph Smith. We hebben het toch over hormonen. Knip ik er wel weer uit dan, sorry. Maar natuurlijk, en ik heb wel vaker gehoord van mensen, andere namen noem ik niet, maar ik heb er nog een paar bij de hand, die dan claimen, en toen was ik Bijbel, toen was ik aan het bidden, en toen verscheen in mijn kamer, verscheen een engel. Dan denk ik, oh jee, waar heb ik dat meer gehoord? En dan gaat het fout. Wat er ook verder gebeurt. Want zo werkt het niet. Zo werkt de Heer ook niet trouwens. Hè? Echt niet. Nee. Maar Paulus zegt, al komt er ook een engel des lichts, of komt er ook een engel uit de hemel, als hij een andere evangelie predikt, hij zij vervloekt. En dan zijn er die ons leren dat Paulus zelf later een andere evangelie gepredikt heeft. Nou, de benen. Daar heb je maar één tekst voor nodig. Om te weten dat het niet waar is. He? Er is geen andere evangelie. Zegt Paulus. En mocht er een komen, hij zij vervloekt. En hij herhaalt het ook nog een keer. Toch? Nee, hij was van tevoren op de hoogte gesteld. En dat maakte hem tot zo'n krachtige prediker. Hij wist waarvan hij verlost was. Had het beleefd. Maar hij had het vervolgens ook bestudeerd. En hij wist niet alleen hoe het niet was, maar nu ook hoe het dan wel is. En van daaruit predikt hij het evangelie. Dat hij daar bij de andere apostelen niet nodig had en daar niet bij hoefde te raden gaan, dat laat zich inderdaad eenvoudig verklaren. En dat geeft de apostel dus een bijzondere status. He? Boven de overige 12. Eens kijken wat ik nog dringend met u moet bespreken. Ja, daar heb ik geen tijd voor gewoon. Ik had moeten zeggen, nog eis voorbeeld voor alle gelovigen. Ik noem u alleen schriftplaatsen. Is dat voldoende vandaag? Ja, hè? Anders dan... Hij is voorbeeld voor alle gelovigen in een rare volgorde. 1 Timotheus 1 vers 16. Filippenzen 3 vers 17. Houdt u dat bij? Filippenzen 4 vers 9, gelijk je ons tot voorbeeld hebt, gelijk je mij tot voorbeeld hebt. Wees mijn navolgers, broeders, gelijkerwijs ook ik van Christus. Dat soort dingen. 1 Korinthe 4 vers 16. 1 Korinthe 11 vers 1. 2 Thessalonicenzen 3 vers 9. Er zijn er misschien meer, maar deze in ieder geval. Lijkt me voldoende. Hij is in de praktijk onze norm en ons voorbeeld. En hij zelf is weer daarin navolger van Christus. Maar hij is het aanschouwelijke voorbeeld dat we hebben. Dat in ieder geval. En dus als heiden en Griek en Romein en hoe het maar heten mag. En ook als Jood. Want het hele punt is, broeders en zusters. En natuurlijk is het niet verstandig om dit te zeggen. Maar ik doe het dan toch maar. Het betekent dat als een Jood komt tot geloof in de Heere Jezus Christus. Dan is hij inderdaad voor de Joden dood. Die ongelovige Joden hebben dan gelijk. Gestorven. Heeft afgedaan. In de Bijbel lees je hoe men als gelovige in Christus Jezus probeerde dat geloof een plaats te geven binnen de Joodse traditie. En het verdroeg elkaar niet. Dat is het. Zodanig dat ons zelfs melding gemaakt wordt van dat Petrus, die die neiging had bij gelegenheid, door Paulus terechtgewezen werd, niet ergens achter de kliezen. Dat woord stamt uit Sittard. Achter de kliezen. Coulissen. En niet achter de coulissen, dan wel in de consistorie, maar in het openbaar. Omdat het zo belangrijk was. Dat lijkt me duidelijk. En over het onderwerp heeft de apostel 2 complete brieven geschreven. Vanuit de verschillende achtergrond, dat is Galaten en Hebreeën. Dus toch maar weer. Hè. Dingen verdragen elkaar niet. Dus wat Paulus zegt, en hij is ons voorbeeld, toch? Nou goed. Maar wat ik dringend over de apostel nog met u moet bespreken, is dat wij de apostel Paulus kennen traditioneel als de Jood die het evangelie bracht aan de heidenen. En ik heb u vanmorgen gezegd, ja, dat kan er wel zijn, maar dat zijn ze allemaal. Dat betekent niks in de praktijk. Dat heeft geen onderscheidende kracht, zal ik maar zeggen. Dat isoleert hem niet van de andere apostelen. Het punt is precies andersom. En aan het eind van de dag moet ik die dingen wel kort zeggen. De situatie ligt precies andersom. Paulus was de heiden die het evangelie predikte aan de Joden. En als er al één apostel was die Jood was die het evangelie predikte aan de heidenen, was het niet Paulus, maar was het Petrus. En dat staat zwart op wit, met grote nadruk in de Bijbel. En het wordt door Petrus gememoreerd in de ter gelegenheid van het enige echte concilie dat er ooit geweest is. In Jeruzalem in Handelingen 15. Waar Petrus zegt, mannenbroeders, in Handelingen 15. Mannenbroeders, even kijken, vers 7. Gij weet, het hoeft er niet gezegd te worden, het is bekend. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, namelijk dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Voor zover er problemen waren dat heidenen tot geloof kwamen en nu de vraag was of ze onder de Joodse wet gebracht moesten worden, zegt Petrus, dat is niet Paulus zijn verantwoordelijkheid, dat is mijn verantwoordelijkheid, want ik zou het evangelie brengen naar de heidenen. En wij vinden dat ook vermeld in de voorgaande hoofdstukken. Dat wijst op de uitgebreide en driemaal herhaalde, geloof ik, geschiedenis van Petrus die bij Cornelius op bezoek moest. En zo, u weet wel, dat is de verhaal van die Simeon en wat het maar was. Hè. Petrus die bij Cornelius op bezoek moest om daar het evangelie te brengen in een heidense huishouding, wat hij als Jood helemaal niet kon doen. Toch? Maar hij was degene die van Gods wegen gesteld was om het evangelie te prediken aan de heidenen. Niet Paulus. Want Paulus, ik hoor u denken, Paulus heet toch apostel der heidenen? Ja, daar wilde ik het nou net even met u over hebben. Namelijk, wat betekent die uitdrukking eigenlijk? En het hele punt is, het betekent niet, dat kan je grammaticaal uitzoeken, maar ja, doe maar. Uit het Bijbelsverband blijkt het ook. Het betekent niet dat hij dus het evangelie predikte aan de heidenen, maar dat hij een heiden was die het evangelie predikte. Huh? Ja, de apostel der Ieren, wie was dat? Patrick. Hij was een Ier. En de apostel der heidenen is een apostel behorend tot de heidenen, deel uitmakend van de heidenen. Hij was een heiden. Dat is wat de uitdrukking betekent. Zodra je met enig verstand van zaken althans die uitdrukkingen bestudeert, hoe ze in de Bijbel voorkomen, in welk verband ze in de Bijbel voorkomen, maar ook grammaticaal bedoel ik maar, wat de betekenis van zo'n uitdrukking is, kom je vanzelf tot die conclusie. Niemand doet dat ooit. Want we hebben allemaal geleerd wat het betekent. Hij predikt evangelie aan de heidenen en omdat hij dat deed, laten we het daarbij. Maar het is niet wat de uitdrukking betekent. En wij weten toch dat waar hij kwam, leest u het maar dan in Handelingen. Waar hij ook kwam, hij zocht de Joden op. In een synagoge of andere plaats waar ze samenkwamen. Aan de rivier of waar het maar was. Primair aan de Joden. Want hij was een heiden. Nee, net als u. Wij zijn heidenen en wat doen wij met het evangelie? Wij prediken het aan de Joden. En de aardigheid daarvan is dat het vroeger andersom was. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Dat de Joden als laatste overblijfsel van Israël, zal ik maar zeggen, als laatste overblijfsel van het uitverkoren volk, die hadden als volk waaraan de woorden Gods waren toebetrouwd, Romeinen 3, hadden ze de verantwoordelijkheid om dat woord van God te prediken aan de heidenen. Maar ze waren ongelovig. En daarom zijn de rollen omgedraaid. Dat is Romeinen 11. En sindsdien wordt door heidenen het evangelie gepredikt aan de Joden door belachelijke lippen. In andere talen. Heb je dat nog? En Paulus staat model voor heel de gemeente. In onze dagen hoort de Jood het evangelie van heidenen. Dat wil zeggen van niet-Joden. En Paulus is daar de grote vertegenwoordiger van. Stamde hij dan niet van Juda af? Nee, van Benjamin stamde hij af, niet van Juda. En hij was een Romein. En een Griek, als je tenminste de betekenis van die termen kent. En Jood was hij van godsdienst, maar dat had hij losgelaten. En dus was het de heiden, de Romein, de Benjaminiet, die het evangelie predikte aan de Joden. Degenen die leefden onder het judaïsme en in de veronderstelling dat zij het uitverkoren volk zijn. Wat gebeurt andersom? Dat ze daar over het algemeen boos om worden, nijdig om worden, jaloers. Ja, dat zegt de Bijbel ook. Maar goed, zal ik hem eens even met u lezen dan? Want ik ga die schriftplaatsen nog met u noemen. Hè? Romeinen 11. Ik doe mijn best om het zo snel mogelijk te doen. Romeinen 11. Vers 13, zo kort mogelijk dus. Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Wat betekent dat? Leest u maar mee. Ik maak mijn bediening heerlijk. Het doel ervan namelijk is of ik, tot op zekere hoogte enigszins, mijn vlees. Dat betreft het Joodse volk in elk geval, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Als apostel der heidenen apostel, beschouwt hij als de essentie en daarmee het hoogtepunt van zijn bediening, dat door zijn prediking Joden tot geloof komen. Als apostel der heidenen. Maar hiervoor heeft hij uiteengezet in 10 vers 19, nou ja, in die hoofdstukken, maar ik citeer 10 vers 19. En hij zegt, Mozes zegt, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, door wat niet mijn volk is, letterlijk. Door een heidens volk, een onverstandig volk, zal ik u tot toorn verwekken. En in 11 vers 11, door hun val is de zaligheid den heidenen, bij de heidenen terechtgekomen, om hen tot jaloersheid te verwekken. De Joden zouden jaloers worden op heidenen, staat er. En Paulus zegt in vers 13 en 14... Zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening eerlijk door enigszins mijn vlees tot jaloersheid te verwekken. Wie zouden de Joden tot jaloersheid verwekken? Heidenen. En Paulus zegt, ik ben immers der heidenen apostel. En dus zou ik de Joden tot jaloersheid verwekken. Nou, wat de heidene apostel betekent, weet je dan dus, hè? Het betekent dat hij zich rekent tot de heidenen en dat hij vanuit zijn positie als heiden, als niet-Jood namelijk, het evangelie predikt aan de Joden. En iemand die het evangelie predikt aan de Joden, wordt geacht zelf niet-Joods te zijn. Nou ja, iemand die het nieuwe verbond predikt aan degene die onder het oude leven, wordt zelf geacht niet onder het oude te leven. Of moet ik dat verder uitleggen? Daar valt toch niks aan uit te leggen? Hij had zich gedistanceerd van het Jodendom en hij predikt aan de Joden het evangelie om hen tot jaloersheid te verwekken. Zouden niet de heidenen dat doen, volgens Mozes en Jesaja? Ja, zegt Paulus, maar daarom doe ik het ook. Ik ben immers der heidenen apostel. Daar is niet alles mee gezegd, dat zegt hij zelf ook. Zoveel ik der heidenen apostel ben, wil zeggen dat hij zo'n positie ook wel op andere wijze kan beschrijven. Maar niettemin, hij doet dit in zijn hoedanigheid van heidense apostel. En dat betekent dus apostel van de heidenen. Want, broeders en zusters, het is één ding dat het evangelie aan heidenen gepredikt wordt. Maar het is een ander ding dat heel de zaligheid bij de heidenen wordt gedeponeerd. En als in Handelingen 28 Paulus zegt, het zij bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is, dat wil niet zeggen dat aan de heidenen het evangelie gepredikt geworden is. Hoewel dat er noodzakelijk bij in zit. Maar de strekking ervan is, de zaligheid is bij de heidenen gedeponeerd. Moet je luisteren, je zit in Handelingen 28, dus je hebt het hele boek uit. Waar ging het over? Eén zin. In één zin. Handelingen, waar ging het over? Over de, ja, over het woord van God. Ja, oh, ja. Waar ging het over? Hoe de zaligheid uit Jeruzalem wordt weggehaald. Alles wat er uit Jeruzalem wordt weggehaald en gedeponeerd wordt bij de heidenen. En dus in Rome. En het bewijs daarvoor is heel de Rooms-Katholieke kerk. Die goede grond hebben voor hun primaatschap, hoe heet zoiets, voor de primatuur van Rome als gezaghebbend in het christendom. Want het is geplaatst in Rome, dat is in Handelingen inderdaad gebeurd. Daar is niet alles mee gezegd, maar ik kan niet alles zeggen in één keer, hè. Het is ook niet mijn bedoeling iets achter te houden, maar je moet nog eenmaal een keuze maken. Maar zo is het gegaan. Uit Jeruzalem naar Rome. En dat is een ander ding. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het woord van God werd altijd al aan heidenen gepredikt. Maar dat is niet waar het specifiek om gaat. Waar het specifiek om gaat, is dat de verantwoordelijkheid voor het woord Gods niet meer ligt bij de Joden en dus ook niet in Jeruzalem, maar ligt bij de heidenen. Israël, of Joodse volk moet ik eigenlijk zeggen, zou Lo-Ami worden en een heidens volk zou Ami worden. Het priesterschap zou overgedragen worden van het ene volk aan het andere. Judas, stierf en men zei, een ander nemen zijn opzienersambt. Nee, het staat in Handelingen 1, maar het komt natuurlijk uit een van de psalmen waar dat, ik weet zo gauw mijn hoofd niet in de gauwigheid waar het staat, een van de psalmen waar dat gezegd wordt. Hè. Het hele punt is, dat volk wordt aan de kant gezet, uit de bediening geweerd, zou niet langer het priesterschap uitoefenen, Hosea 4, om maar eens wat te noemen, enzovoort. En de bediening zou ergens anders geplaatst worden, namelijk bij heidenen. En dat is wat gebeurd is, en dat is waar de apostel Paulus voor staat. De Romein. En hij predikt het evangelie, en dus in de eerste plaats aan degenen die dichtstbij zijn en het meest in aanmerking komen, namelijk de Joden. En als de gemeente al een verkondigende verantwoordelijkheid heeft, en dat heeft de gemeente uiteraard, logischerwijze, dan is de vraag aan wie, bij wie zullen we beginnen? Aan wie het eerste, wat staat het hoogste op de lijst? En het antwoord is eerst aan de Joden en dan de Griek. Dat staat zelfs in hoofdstuk 1 van brief nummer 1 in het Nieuwe Testament. Evangelisch kracht Gods tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. Heb je dat? Notabene in een brief aan de Romeinen. Het laat zich verklaren, die samenhang. Nou, nu nog even verder. Want nu neem ik andere schriftplaatsen waar dezelfde uitdrukking staat, de heidenapostel. Maar hier staat het voor het eerst en wordt het toegelicht. In deze hoofdstukken, 9 tot en met 11. Hè? Goed. Romeinen 15, vers 16. Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen. Het evangelie van God bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. Een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Op grond van de grammatica is dit niet helemaal doorslaggevend. Voorzetsels, hier vertaald met onder, is enigszins problematisch. Want men kan het ook vertalen met tot en toch. Klopt dat niet helemaal? Het is niet tot of aan, het is in. En into. Het geeft weliswaar de richting naar de heidenen aan, maar hetzelfde voorzetsel, eis, in het Grieks, geeft aan waar dat eindigt, namelijk te midden van de heidenen. En dat is Paulus' achtergrond. Hij was Jood, maar hij wordt heiden en in heidense positie predikt hij het evangelie. Er komen straks andere voorzetsels tegen. Maar waar het hier om gaat is inderdaad de prediking van het evangelie vanuit de heidenen. En ook te midden van de heidenen trouwens. Dit is ook het hoofdstuk waar Paulus zegt dat hij naar Rome zal reizen. En dat wil zeggen langs Rome zal reizen. Hij gaat van Rome bezoeken onderweg naar Spanje. Als hij dus uit gevangenschap uit Rome is vrijgelaten en hij heeft gedaan wat hij hier zegt, dan is hij doorgereisd naar Spanje. En dat is ook zo, ja. Maar goed. Toen maar. Dan hebben we nog hoofdstuk 16, vers 26... Waar staat dat de verborgenheid onder al de heidenen bekend is gemaakt. Let op, niet onder al de Joden, ook niet aan de Joden, zelfs niet aan de heidenen, maar onder de heidenen. Er staat hetzelfde voorzetsel, eis, vertaald dikwijls met tot, maar eigenlijk tot in. Met andere woorden, daar is het ook daadwerkelijk geplaatst. En die conclusie was nu enigszins voortvarend. Maar ik moet u erop wijzen dat dit meteen de laatste keer is dat dit voorzetsel gebruikt wordt. Eis, tot of tot in. Want hierna heet het vervolgens altijd in. Het Griekse woord en, het Nederlandse woord in of onder, dat kan ook. Maar dat woord dat betekent behoren tot. Zoals wij in Christus zijn en bij hem horen, een leefgemeenschap met hem vormen, zo was Paulus apostel in de heidenen, en dat komt in de nu volgende uitdrukkingen die ik u zal citeren. En dat voorzetsel is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het betekent behoren tot. Wij zijn in Christus, dat betekent niet dat we naar Christus gaan. Als Paulus in de heidenen is, betekent niet dat hij naar de heidenen gaat. Dat betekent dat hij een heiden is. En van daaruit iets doet. En wij zijn in Christus, en dat betekent we zijn in Christus en daaruit doen we iets. Niet om in hem te komen, maar omdat we in hem zijn. Moeilijker mag het toch niet wezen. Dus, de volgende uitdrukkingen zijn die van Galaten 1, jawel. Toch Galaten 1, weer. Vers 16. Opdat ik het evangelie, dan wel de zoon, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Let op dat er nooit staat aan de heidenen. Er staat in ieder geval nergens. Er staat onder de heidenen, maar het woord is en. En dat is ons Nederlandse woord in. In de heidenen. Alleen de vertalers hebben de afspraak gemaakt dat als dit voorzetsel gevolgd wordt door een meervoud, dan vertalen ze het met onder. In de zin van te midden van. Maar het betekent in ieder geval niet aan. Hè? Dat ik het evangelie onder de heidenen, behoren tot de heidenen, zou verkondigen. En in het bijzonder aan degenen die onder de wet zijn, de Joden. En dat doet hij dus in deze brief feitelijk ook. Want de hele brief is een uiteenzetting over dat wij als gelovigen niet onder de wet geacht worden te leven. Integendeel. Niet volgens Joodse normen. De gemeente is een gemeente uit de volkeren als zodanig. En dus onder de heidenen. Zo ook een halve bladzijde verder in Galaten 2 vers 2. Ik ging op naar Jeruzalem door openbaring en stelde hun het evangelie voor. Dat verwijst naar Handelingen 15, dat eerste concilie. Ik stelde hun het evangelie voor dat ik preek in de heidenen. Met een heidense achtergrond en als heiden. Moeten ze dan Joods leven? Nee, helemaal niet. En dat wordt dan ook gezegd in deze brief en in Handelingen 15. Daarna nog een keer in vers 8. Want die in Petrus krachtelijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die wrocht ook krachtelijk in mij onder de heidenen. In een heidense context en dus als een heidense apostel. En dan weer een paar bladzijden omslaan. In Efeze 3, vers 8. Zeg ik dat goed? Waarschijnlijk niet. Wel? Ja, die bedoel ik toch niet, hoor. Oh, wacht, ik zit er allemaal. Ik zit verkeerd, dank u. Ja, ik bedoel, Efeze 3 vers 8, maar ik zat in Galaten 3 vers 8, sorry. Efeze 3 vers 8. Mij, de allerminste van al de heiligen. U weet waarom dat is, dat hij zich de minste noemt. Omdat hij zich van de andere apostelen onderscheidde doordat hij de gemeente vervolgd heeft. Dat legt hij elders uit. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder... Let op, het zou moeten zijn, dachten wij, om aan de heidenen te verkondigen. En, dan zeggen we, en dat deed hij ook, dus dan merken we niet, hè, dat er iets mis is. Maar hij zegt wat anders. Hij gebruikt het verkeerde voorzetsel dus eigenlijk dan, hè. Hij zegt om onder de heidenen, als behorend tot, let op, dit woord onder is hetzelfde als dat uit Efeze 1, waar staat: wij zijn gezegend in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft, in hem, enzovoorts. En nou is Paulus apostel in de heidenen, en dus behorend tot de heidenen. Het staat er gewoon 100% letterlijk. Om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Eigenaardig is dat, dat in sommige handschriften van Efeze 3 vers 8... dat hele onder is weggelaten. En dan staat het dus om de heidenen te verkondigen, impliciet aan de heidenen te verkondigen. Maar je begrijpt nu hoe het kan en hoe het komt dat er handschriften in omloop zijn waar dat woordje en, Griekse woordje en, Nederlandse woordje in of onder, niet staat. Er zijn er heus geweest in de loop der tijd die gedacht hebben, dat zeg je zo niet. Ervan uitgaande dat Paulus zegt dat hij predikt aan de heidenen. En dan gebruik je dit voorzetsel niet. En dus is het weggelaten bij de kopiisten. Dat wil zeggen bij sommigen die dan deze handschriften in de tijd overschreven en zo. En zo zie je dat de gebreken van sommige handschriften alsnog de betekenis bevestigen. En de conclusie moet luiden, het woord moet er dus wel degelijk staan. Bovendien ook volgens de grondbeginselen van deze wetenschap, die zegt, als je het niet zeker weet, dan geldt de moeilijkste lezing. De lezing die het moeilijkst verklaarbaar is, dat is de goeie. En ik heb het vroeger altijd vreemd gevonden. Achteraf heb ik begrepen hoe dat dan zit. Juist omdat die moeilijk is, wordt die verbasterd in de loop der tijd. En ontstaat er onzekerheid over wat moet er precies staan. En op die grond krijgt de moeilijkste lezing dus meteen de voorkeur. Zo werkt het, ja. Goed, Colossense 1 vers 27 noem ik even mee, hoewel het terzijde is, want daar staat dat Paulus zegt, hij spreekt daar over de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Vers 27 van Colossense 1. Deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u. Dat is hetzelfde woord. En hier moet duidelijk zijn dat het inderdaad deze betekenis heeft. Het is weer de vertaling van het Griekse en. En dus het Nederlandse in, gevolgd door een meervoud. Maar zoals Christus in ons is, zo is deze verborgenheid in of onder de heidenen. Het woord van God, nieuwtestamentische waarheid, is gedeponeerd geworden bij, dan wel toevertrouwd aan de heidenen, aan niet-Joden. En nauwkeuriger wil ik er niet op ingaan. Dit is voldoende. De apostel gaat er ook niet nauwkeuriger op in, hier. Maar je komt weer bij die conclusie, Paulus als apostel der heidenen is dus inderdaad één heiden. Volgende schriftplaats is 1 Timotheus 2. Waar het gaat over de ene middelaar tussen God en de mensen. Vers 7. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid, in Christus staat er niet. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet, een leraar der heidenen. Wat is er zo verbijsterend aan deze uitdrukkingen dat de apostel zegt, Of meent te moeten zeggen, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Waarom zou iemand in twijfel trekken dat de apostel een prediker is, dat hij een apostel is? Een leraar? Wel, de aanleiding daartoe is dat woord der heidenen. Vergis je niet, zegt Paulus, het is echt waar, het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is echt waar. Ik ben een heidense leraar. Een prediker, een apostel, een heiden. En dat is wat het is. En in Romeinen 11 heette het apostel der heidenen en hier heet het leraar der heidenen. Hij predikt niet vanuit het jodendom, maar hij predikt als heiden die de verantwoordelijkheid gekregen heeft van Gods wegen om dit werk te doen. Want de verantwoordelijkheid is van het Joodse volk weggenomen. Dat is het. En dan min of meer herhaald in hoofdstuk 3, vers 1 Timotheus 3, vers 17 heb ik in mijn aantekeningen, maar dat is in ieder geval onjuist. Het is vers 16, waar staat, daar hebt u het woord God waarschijnlijk al doorgestreept uit het vers. Komt daar niet voor, de hele uitdrukking. Dus ook niet, God geopenbaard in het vlees, dat bestaat helemaal niet. Ik verwacht dat de nieuwe Bijbelvertaling ook dat gecorrigeerd heeft, maar toen maar weer. Er staat er gewoon niet. Daar staat dat de verborgenheid der godzaligheid groot is. Dat de verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees en is gerechtvaardigd in de geest en is gezien van de engelen en is gepredikt. Niet aan, maar onder de heidenen. Het wordt dus door heidenen gepredikt. Dat is wat het betekent. En het wordt ook geloofd. Overigens. In de wereld. Dat wil zeggen, onder de heidenen opnieuw eigenlijk. Hè? Gepredikt onder de heidenen. Met datzelfde voorzetsel dus. In of onder. Vervolgens, 2 Timotheus 1... Vers 11, met woorden die we uit 1 Timotheus 2 al kennen. 2 Timotheus 1, vers 11. Het evangelie waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en leraar der heidenen. Geloof het of niet, ik spreek de waarheid, ik lig niet een heiden. Ik ben een Romein. Zei hij. Ja, dat is het. Vervolgens hebben wij nog handelingen. Even daarnaast handelingen 13. Waar de apostel in een grote stad terecht is gekomen aan het begin van zijn bediening. In een in zijn eerste zendingsreis in Antiochië, waar hij inderdaad predikt in de synagoge, maar de heidenen komen tot geloof en dan willen de Joden niet meer. En dan zegt Paulus in Handelingen 13, vers 46, het laatste deel van het vers. Doch nademaal gij hetzelfde, het woord Gods, verstoot en u zelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden. En u weet, de Heer heeft Paulus geboden, ik zal u ver tot de heidenen afzenden. Dat staat ook in Handelingen. Ik zal u ver tot de heidenen afzenden. En hier zegt hij aan het begin van zijn loopbaan, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En waar het me nu alleen maar om gaat, is dat Paulus een plaats zou krijgen te midden van, want behoren tot de heidenen. En dat is het bijzondere van onze bedeling feitelijk. Dat de verantwoordelijkheid voor de woorden Gods niet ligt bij de Joden, maar inderdaad bij heidenen. En Paulus staat daar model voor. Dat wil niet zeggen dat een Jood er geen deel aan kan krijgen. Dat kan, maar dan moet hij tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En bij voorkeur alles wat hij mee had genomen, schade en drek achter, om Christus te kunnen gewinnen. Dat staat allemaal in de Bijbel. Dat is niet mijn opvatting, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Iedereen kan dat lezen. En dan hebben we natuurlijk nog Handelingen 15, eventueel vers 12. Handelingen 15. De menigte zweeg stil en ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder en niet aan. Onder de heidenen gedaan had. Hier in Handelingen 15 zal men zich toch deze dingen moeten kunnen voorstellen. Er is een evangelieprediking vanuit Jeruzalem door apostelen met een Joodse achtergrond, die bovendien nog leefden in het algemeen naar de Joodse wet. Dat heet Jeruzalem. Onder Jacobus, dat is hier in Handelingen 15. En waar ze mee van doen hebben, is met die rare man die eerst christenen in Jeruzalem en daarna ook daarbuiten vervolgde. Die is tot geloof gekomen en hij predikt het evangelie, maar het komt bij heidenen terecht. Bovendien, hij is een Romein en hij doet daar maar wat. En nou krijgen we een probleem. Die man is voor zichzelf begonnen. En dat was ook zo. In de zin van onafhankelijk. Lees de eerste hoofdstukken van Handelingen. Begint in Jeruzalem, dan komt het evangelie in Samaria terecht. Oh, dan moeten de apostelen hard rennen erachteraan om het zaakje onder controle te houden enzovoort. Maar dat, op den duur lukt dat dus niet meer. En op den duur is het iemand als Paulus die aan het prediken gaat en gewoon zendingsreizen onderneemt. En hij is niet gezonden door Petrus en hij is niet gezonden vanuit Jeruzalem of wat dan ook. Hij doet maar en hij zegt, ja, maar ik heb het ook van geen mens ontvangen. Ik heb het van de openbaring van Jezus Christus en die heeft mij gegrepen. En Paulus schrijft weer in de brief aan de Galaten en hij zegt met die lui in Jeruzalem, ik kende ze niet eens. Ik was van aangezicht ook bij hun onbekend. Heb je dat? Nou, dat is de situatie. Christendom is niet een voortzetting van het Jodendom of van een of andere groepering in het Jodendom. Christendom staat daar los van. Daarbuiten staat daarvan apart. En het werk Gods doet hij vandaag niet aan het Joodse volk. Sorry. Maar ja, Ik sta hier voor het woord van God, dus ja, ik moet die zin afmaken. Het werk Gods doet hij niet aan het Joodse volk. Het werk dat God doet, doet hij aan de gemeente. En eventueel via de gemeente. En de prediking van het evangelie, ook aan de Joden, gebeurt door een heidense gemeente. Per definitie. Dat sommigen het daar niet mee eens zijn, sommigen uit de heidenen niet, en sommigen ook gelovigen uit de Joden niet, dat weet ik. Natuurlijk is dat zo. Er zijn altijd mensen die denken een compromis te moeten aangaan, en soms moet dat ook, dat weet ik ook. Met alle respect, dat meen ik ook nog. Maar wat ik ook meen, is dat de Bijbel het zo leert. Heidenen. Dat is wat de apostel was. En als men het heeft over de bijzondere bediening en positie van de apostel Paulus, wees gewaarschuwd. Het is zo, hij heeft zo'n bediening, maar dit is het bijzondere ervan. Hij was niet uit de twaalfen, hij wordt niet geacht een Jood meer te zijn, hij wordt geacht een heiden te zijn, hij beroept zich op zijn Romeinse staatsburgerschap. En hij citeert uit de Bijbel en uit Griekse filosofie, waarom ook niet, enzovoorts. En hij predikt het evangelie als heiden en inderdaad dus primair aan Joden, althans aanvankelijk in elk geval. Dat is de gang van zaken. En hij is de autoriteit. Daarom is hij de schrijver van zoveel brieven. En daarom leren wij bepaalde Bijbelse zaken alleen maar uit brieven van Paulus en verder nergens anders uit. Al neemt het niet weg dat Paulus het een en ander dan ontleent toch aan de oudtestamentische profeten. Maar het komt tot ons via hem en via niemand anders. Waarom ook niet? Hij is de norm. maar dat hij iets anders predikte dan bijvoorbeeld een van Jacobus, twee van Petrus, drie van Johannes en een van Judas, om zo maar te zeggen. Nee, dat is niet zo. Alleen hij is in zijn persoonlijke omstandigheden, in zijn identiteit, in zijn bediening het voorbeeld, de norm. En daar is het ook bij gebleven. En tot vandaag is het woord van God toevertrouwd aan heidenen. Dat wil zeggen, in het bijzonder aan degenen die het aangepakt hebben. Dat zijn u en ik dus. En wat is nou onze verantwoordelijkheid? Om het te prediken. Ja, aan wie? Aan alle mensen alom. En mocht u het gespecificeerd willen hebben en op volgorde, dan is het eerst de Jood en ook de Griek. Ik sta altijd reclame te maken voor Israël en de Bijbel. Ja. Soms denk ik, weten ze dat eigenlijk wel? Maar goed, dat hoeven ze ook niet te weten. Dat doet er ook niet toe. Ik maak reclame voor het beginsel. Zo is het namelijk. Hè? Wij zijn ook geen Jodenhaters of zoiets. Integendeel, ze zijn beminden om der vaderen wil. En als er iets triest is in de wereld, is het dat een volk wat zich noemt bij dat woord van God. U weet hoe die ene God, de schepper van hemel en aarde en al wat meer mag. Meer mag zijn de God van Mozes en vader en Abraham, Isaac en Jacob. Dat men het evangelie niet kent. Hebben ze u wel eens verteld dat velen van de Joden niet eens weten dat Jezus een Jood was? Als van geboorte bedoel ik. Sommigen schrikken daarvan als het ze verteld wordt. Die beschouwen Jezus als een heiden, ze weten niet beter. Denken dat het een heiden is, schrikken zich wild als ze een Nieuwe Testament in handen krijgen. Laat staan als ze het gaan lezen ook nog, bedoel ik. Ja, en dan blijkt hij Joods te zijn. Merkwaardige wijze. Maar toch, daar zit een grote kern van waarheid in natuurlijk, hè. De bedoeling is dat inderdaad dat Joodse volk tot jaloersheid verwekt wordt door wat Lo-Ami was, om zo te zeggen. Door een onverstandig volk. Door een volk wat de wet niet heeft. En die hebben wij niet. Meer. Hoe dan ook. Niet meer. En we hebben het evangelie der genade Gods. Het is bedoeld voor iedereen. En we zijn navolgers van Paulus. En of we nou Romeinen zijn of Grieken, we zijn allebei, dat wist u. Hè? Onze westerse cultuur is in hoge mate gebaseerd op de Romeinse en Griekse cultuur. Maar goed, andere keer dan maar weer eens over. Maar wie wij ook zijn, wij brengen het evangelie. Het is ons toevertrouwd. En in navolging van Paulus zeggen we, nee, ik ben geen Jood. Zeker niet als ik het evangelie predik. Als ik het al was, dan zeker niet. We zijn heidenen. He. Niet onder de wet, niet die van Mozes, niet die van het judaïsme, niet die uit Babel of wat het maar was. We zijn daarvan verlost. We zijn geplaatst in de vrijheid en geroepen en gemaakt tot kinderen Gods en geroepen tot zonen Gods. We zijn volk Gods. Wij waren Lo-Ami, wij zijn Ami geworden. En aan ons zijn de woorden Gods toevertrouwd. Iemand zei, regelmatig hoor je dat trouwens, maar we hebben de waarheid niet in pacht. Ik moet u zeggen, wij hebben de waarheid in pacht. Wat zullen we nou krijgen? Wij hebben de waarheid in pacht. En de Heer zei, hier heb je, doet handeling totdat ik kom. Natuurlijk hebben wij de waarheid in pacht. Punt is dat men niet voor die grote verantwoordelijkheid zou schrikken. Maar dat men in de kracht Gods die verantwoordelijkheid zou dragen. Navolger zou zijn van Christus zelf. En vervolgens navolgers zouden zijn van Paulus. Die zegt, wat ik ook mee had van huis uit. Dat was meer dan ik. In ieder geval, wat ik ook mee heb gekregen van huis uit. Ik heb het schade en drek geacht. Opdat Christus mijn winst zou zijn. Niet als Jood, maar als heiden. Want vele laatsten zouden de eerste zijn. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vandaag weer uw woord mochten openen. Wij danken u dat u ons leidt in heel de waarheid. Althans, dat wilt u wanneer wij ons slechts laten leiden en ons slechts aan dat woord onderwerpen. Wij danken u dat wij aan de ene kant bevestigd mogen worden in wat wij geleerd hebben, aan de andere kant ook gecorrigeerd mogen worden daar waar wij dingen wellicht niet goed hebben begrepen. Maar we danken u dat we aan uw hand geleid worden, ingeleid worden, steeds meer in uw woord, opdat we u zouden kennen, opdat we zouden begrijpen wie u bent en wat u doet. Dat u weliswaar bent onze verlosser en zaligmaker, met wie wij een persoonlijke relatie hebben, maar aan de andere kant mogen verstaan dat u schepper bent van hemel en aarde en dat u een plan uitvoert met deze hele wereld, een plan waarin u ons ook betrokken hebt. We danken u dat we daarvan steeds meer mogen leren verstaan. En juist daardoor steeds meer ons vertrouwen kunnen stellen op uw woord en op de beloften die u daarin ook aan ons gedaan hebt. We danken u ook dat we daardoor steeds meer en met steeds grotere zekerheid mogen uitzien naar de toekomst. En naar de verschijning der heerlijkheid, definitief, van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Maar in afwachting daarvan mogen wij leven uit uw werk. Een werk dat u zou doen aan de gemeente als zodanig, maar dat u dus doet in de praktijk aan een ieder van ons, individueel. En dat u een ieder van ons ook individueel leidt in die waarheid, ons de ogen wilt openen, verder wil openen en ons daarmee trouwens ook een verantwoordelijkheid geeft. Wij danken u daarom dat wij ons aan u mogen toevertrouwen. En dat we uw belofte hebben dat waar wij zonder voorwaarden vooraf ons aan u overgeven, dat u dan inderdaad uw werk aan ons zou doen en zelfs zou voltooien tot op de dag van Christus. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Leidt u ons in overeenstemming met uw belofte in heel die waarheid, opdat we u zouden kennen en de kracht van uw opstanding. Amen.